Colossense 1, vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, den heiligen en gelovigen broederen in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lakmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Tot zover. En uit deze laatste woorden mogen duidelijk blijken dat de brief geschreven is aan gelovigen, zoals dat in het algemeen natuurlijk geldt voor de brieven die wij in het Nieuwe Testament hebben. Ik kan nooit nalaten eerst toch op te merken dat deze nieuwtestamentische bijbelboeken tot ons komen in de vorm van brieven. Dat is uiteraard niet toevallig, maar is opzettelijk zo. Want een van de belangrijke bijbelse waarheden is namelijk, het wordt ook aangekondigd uitgebreid in het Oude Testament, dat de Messias, wanneer die zou verschenen zijn, of anders gezegd, dat de Heere Jezus, nadat die uit de dood zou zijn opgestaan, zich bekend zou maken niet aan de wereld, althans, hij zou zich niet vertonen aan de wereld en zich manifesteren, maar hij zou zich bekendmaken aan zijn broederen, aan de zijnen. Hij zou zich bekendmaken in het midden van een grote gemeente, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. De uitdrukkingen zijn vermoedelijk het bekendste uit de psalmen, maar worden ook inderdaad in het Nieuwe Testament aangehaald. En een van de meest opmerkelijke dingen uit de Bijbelse geschiedenis vind ik ook inderdaad dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood niet met grote kracht en heerlijkheid zich manifesteerde in Jeruzalem op het tempelplein of iets dergelijks en verscheen aan het volk en een lange neus trok aan het adres van het Sanhedrin enzovoorts van daar ben ik weer. Hetgeen toch zo voor de hand gelegen zou hebben en hetgeen wij waarschijnlijk ook naar onze menselijke maatstaven wenselijk geacht zouden hebben. Maar dat gebeurde allemaal niet. In plaats daarvan verscheen hij in het geheim, want zo was dat, aan zijn broederen. Dat wil zeggen eenmaal buiten onderweg. Nou ja, de eerste keer was in de hof, weet u nog. Maar dat was ook particulier terrein, dus vooruit. Daarna verscheen hij weliswaar aan de weg van Jeruzalem naar Emmaus, maar daar in een zodanige gedaante dat men hem niet herkende. Dus toch niet in het openbaar. En de volgende verschijning was aan de discipelen in de opperzalen, in de opperzaal met de deuren op slot, de deuren dicht. Met andere woorden, daar wordt door de Heer Jezus, de eerste dag van zijn opstanding, op de eerste paasdag om zo te zeggen, werd door hem gedemonstreerd hoe dat verder zou gaan in onze tegenwoordige tijd. En alles in overeenstemming met de oudtestamentische profetie. Nadat hij door de wereld verworpen was is hij niet aan de wereld verschenen tot op heden. Dat wil zeggen, dat zal nog gebeuren, want dat vinden we uiteraard ook in het profetisch woord. Maar dat wacht op de toekomst. Maar sinds zijn opstanding en tot in onze dagen maakt hij zich bekend aan de zijnen. En in het algemeen niet door te verschijnen, hoewel hij dat die eerste dag en zelfs eerst 40 dagen deed, maar inderdaad door tot ons te spreken en hij doet dat via zijn woord. In elk geval, dat is wat ons tamelijk uitgebreid in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. En het verschijnsel dat zo'n groot deel van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken tot ons komt in de vorm van brieven, is daar ook verder niet vreemd aan. Integendeel, het is een logische consequentie, want een brief is nou eenmaal niet een openbare berichtgeving of iets dergelijks. Het is niet een openbaar boek voor iedereen ter inzage, maar het is geschreven uitdrukkelijk aan de geadresseerden. En die geadresseerden in het algemeen blijken te zijn gelovigen. En daar gaat het dus om, ook in de vorm waarin deze boeken tot ons komen, richt de Heer zich tot de zijnen. Zo is het in onze dagen nog steeds. Begrijp je me goed? Natuurlijk is er een Bijbelse boodschap voor degenen die nog niet de zijnen zijn. Dat wil zeggen voor de mens in het algemeen, voor de zondaar, voor de wereld in het algemeen. Dat is waar, maar dat is een boodschap die feitelijk niet anders is dan de oud-testamentische prediking. Een prediking namelijk van het woord Gods, waarin God zijn woord en zijn wil bekend maakt. En de oproep in de prediking is altijd zich te onderwerpen aan dat woord. En sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus, om zich te onderwerpen aan diezelfde Heer Jezus Christus. Maar dat is de prediking van de boodschap als zodanig. Maar daarna zeg ik altijd, maar waar het gaat om de uiteenzetting en verklaring van die Bijbelse boodschap, of eenvoudiger gezegd, waar het gaat om de verklaring van het evangelie, waarin dus uiteengezet moet worden hoe het in elkaar zit en waarom het is zoals het is, daar komen wij inderdaad terecht in de brieven van het Nieuwe Testament, beginnend uiteraard met de Romeinenbrief. Ik bedoel niet alleen omdat hij voorop staat, maar ook vanwege de inhoud daarvan. Maar vervolgens ook in al deze andere brieven, waarin in die bijzonder nieuwtestamentische dan wel gemeentelijke waarheid uiteengezet wordt. Niet aan de ongelovigen, maar aan de gelovigen uiteraard. Degenen die daaronder leven, want zij zijn de enigen die daar ook belang bij kunnen hebben. Dat is één ding. Het volgende punt is dat deze nieuwtestamentische brieven natuurlijk ook gerubriceerd zijn geworden in onze Bijbels. Dat wil zeggen, ze zijn in een bepaalde volgorde gezet. Dat is niet de volgorde waarin ze geschreven zijn, hoewel wij de volgorde waarin ze geschreven zijn feitelijk ook niet weten. Dat doet ook weinig ter zake, moet ik erbij zeggen. Ik zeg altijd, als dat wat ter zake deed, dan had het er wel bij gestaan in de brieven zelf. Per slot, wij zetten een datum boven onze brief als wij een brief schrijven. En deze brieven is dat niet gebeurd. En dat betekent dat het ook van geen enkel belang is, uiteraard. Maar dat even terzijde. Maar we vinden ze in een bepaalde volgorde in de Bijbel. Wij vinden namelijk in de eerste plaats de brieven van Paulus. En daar beperk ik me nu dan maar even toe, om over die anderen nu niet te hoeven spreken. Maar we vinden deze brieven van Paulus, die inderdaad op systematische wijze gerangschikt zijn, is ook heel eenvoudig om dat te zien. Want wij krijgen eerst Romeinen, Korinthe en Galaten. Dat zijn drie brieven die zich fundamenteel bezighouden met de aard, de diverse aspecten van het nieuwe verbond in het algemeen. Dat verbond namelijk dat gekomen is ter vervanging van het oude verbond der wet. Het oude verbond dat al verbroken was in de eerste plaats, maar dat ook officieel vervuld en daarmee beëindigd en zelfs vernietigd werd, Hebreeën 7, vernietigd werd door de dood van de Heer Jezus. Ja, hoe dat kon, nou dat staat dus in die brieven, hè? Hoe dat in elkaar steekt, hoe dat kan. Maar dat het zo is, is vastgegeven. Maar daar gaan die drie brieven over, hoe het oude verbond beëindigd is en hoe een nieuw verbond tot stand is gekomen, het beloofde nieuwe verbond. In ieder geval beloofd sinds de dagen van Abraham, maar als u mij vraagt, beloofd sinds de dagen van voor Adam. Maar dat ga ik nou toch niet aantonen, misschien hebben we het daar nog eens over. maar een nieuw verbond dat tot stand gekomen is door en in de opstanding van Christus. Een nieuw verbond waarvan Christus, de Heer Jezus Christus, dus inderdaad de middelaar en hoge priester en zelfs koning is. U weet wel, na de ordening van Melchizedek. Dat is Romeinen, Korinthe, Galaten. Daarna krijgen we weer zo'n groep van drie, al zijn het er meer dan drie, maar het is Efeze. Nee, het zijn er wel drie. Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Die eerste groep van drie waren er bij nader inzien toch vier, maar het gaat toch maar onder drie namen, dus laat maar zitten. Maar die tweede groep is dan de groep Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Die houdt zich weliswaar ook bezig met nieuwtestamentische waarheid, zou bijna zeggen vanzelfsprekend, maar gaat in het algemeen nog een fase verder, want wij zouden weten, wij behoren te weten in elk geval, dat ook onder of in het Nieuwe Testament, of beter gezegd onder het Nieuwe Verbond, onderscheid gemaakt wordt. In elk geval, er wordt onderscheid gemaakt tussen de gelovigen in onze tegenwoordige tijd, in afwachting van de wederkomst van Christus, en vervolgens de gelovigen na onze tegenwoordige bedeling. Kortom, gelovigen in de dagen van de wederkomst van Christus en daarna. En ik bedoel dus ook in het bijzonder het geopenbaarde koninkrijk van Christus, of ook wel het duizendjarig rijk, want om de termen gaat het me nou verder precies niet. Maar het punt is dat wij als gelovigen in onze tegenwoordige tijd, in afwachting van de openbaring van dat koninkrijk van Christus en in afwachting van de tijd waarin Israël en de volkeren ook daadwerkelijk onder dat nieuwe verbond zullen gebracht worden door geloof, in afwachting daarvan zijn u en ik en nog zo enige anderen, kortom, zijn wij als gelovigen uit onze bedeling eerstelingen. Dat wil zeggen, eerstelingen van datzelfde nieuwe verbond. En van diezelfde nieuwe schepping, want dat speelt ook nog een rol mee op de achtergrond. En er wordt nou eenmaal in de schrift verschil gemaakt tussen de eerstelingen en dat wat daarna komt. Het is een beginsel trouwens dat wij in het Oude Testament ook uitgebreid toegepast en beschreven vinden in de wet. Bovendien gebeurt dat natuurlijk daar op profetische wijze, omdat ook die wetgeving met betrekking tot de eerstelingen rechtstreeks van doen heeft met de eerstelingen onder het nieuwe verbond. En dat zijn wij. Want u dient te weten dat als het Oude Testament spreekt over de komst van de Messias, dan wordt het heel moeilijk om daar aan te wijzen, gemakkelijk even aan te wijzen, ik zal maar zeggen op zondagsschoolniveau, om even aan te wijzen dat die komst van de Messias zou uiteenvallen, dan gebruik ik de roemruchte termen, zou uiteenvallen in een eerste komst en een tweede komst, en met dus een lange tijd, zelfs heel lange tijd mag ik wel zeggen, tussen die eerste en die tweede komst. Velen hebben daar dan ook grote problemen mee, met heel het idee. Maar het is ook in het Oude Testament niet echt eenvoudig aan te wijzen. Begrijp je me goed? Wij kunnen het aanwijzen in het Oude Testament, maar dat doen we dan toch aan de hand van het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En vandaar dat dat kan. Maar de gedachte is gewoon deze, dat vanuit het Oude Testament gewoon het Nieuwe Testament, namelijk het Nieuwe Verbond, beloofd wordt en zelfs een nieuwe schepping zal tot stand komen door de verschijning van de Heer Jezus Christus. Maar er wordt niet veel gesproken over dat aanvankelijk 2000 jaar zouden verlopen, waarin de eerstelingen van de oogst zouden worden binnengehaald. Ik zeg het dus vrij naar de Levitische wetgeving dus, hè. Wij vinden dat niet, maar het is wel zo dat er pakweg zo'n 2000 jaar zouden verlopen waarin de eerstelingen van die oogst en dus van het nieuwe verbond zouden worden binnengehaald, alvorens alsnog de hele oogst zou worden binnengehaald, beginnend bij Israël en dan vervolgens al de andere volkeren. Maar dat is nou net wat aan de orde is in deze nieuwtestamentische tijd. Namelijk dat weliswaar de Messias kwam, maar u weet het, Israël en de wereld, kortom, de zijnen en de wereld, of andersom, hebben hem niet aangenomen zoals het staat in bijvoorbeeld Johannes 1. En het resultaat daarvan is, zegt de schrift, dat het koninkrijk, het beloofde koninkrijk van diezelfde Messias, niet is openbaar geworden, maar integendeel verborgen is geworden in de hemel. En degenen die geloven, krijgen er deel aan, worden beschouwd als eerstelingen en dus eerstgeborenen met eerstgeboorterecht. En als het gaat via de symboliek van de oogst, zij worden beschouwd als eerste vruchten van de oogst en zijn daarom bestemd voor de Heer. Maar meer specifiek, zij zijn daarom bestemd voor de hemel. Want onze hemelse positie, nu en in de toekomst, als kinderen Gods, is ontleend aan deze waarheid dat wij eerstelingen zijn van het nieuwe verbond. Komen er dan nog tweede en derdelingen of zoiets? Dan moet ik u zeggen, ja, dat is, die komen er ook. Dat is hierna net zo goed onder het nieuwe verbond, maar niet met een hemelse bestemming. En daar gaat het maar om. Een bestemming op een nieuwe aarde, een bestemming wellicht eerst op die oude aarde, dat is ook nog aan de orde zelfs. Laten we maar zeggen in het hiernamaals, want dat is het in elk geval, wat dat ook wezen mogen, maar het is niet nu, maar het is pas hierna, in de toekomst. Maar alleen van die eerstelingen wordt gezegd dat zij een hemelse burgerschap hebben ontvangen, een hemelse positie hebben, met Christus gezet zijn in de hemel en zo verder. En dit soort termen vinden we dan ook eigenlijk niet in Romeinen, Korinthe en Galaten, maar wel in Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Hebben die nog tot zover? Het is een ruwe indeling. Het is niet zwart-wit wat ik nu zeg, maar in het algemeen, Romeinen, Korinthe, Galaten, gewoon nieuwtestamentische waarheid. En daarna het vervolg erop, Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Nog steeds nieuwtestamentische waarheid, maar nu meer specifiek. Ook uitgebreid in verband met gemeentelijke waarheid en in verband dus met de hemelse positie van de gelovigen in onze dagen. Dat is het idee. En als ik dan de brieven van Paulus verder bezie, dan volgt daarop natuurlijk nog Thessalonicenzen, de beide brieven van de Thessalonicenzen, waarvan men kan zeggen dat ze zich in het algemeen bezighouden met het einde van onze bedeling en dus de voltooiing van de gemeente. Dat is eigenlijk het verhaal. U weet wel. Denk nou niet dat ik gezegd heb dat iets als opname van de gemeente bijvoorbeeld niet in Korinthe zou staan of in Romeinen of iets dergelijks, want daar vinden we het ook wel terug. Maar het is gewoon een ruwe samenvatting van hoe die brieven zich tot elkaar verhouden. Nou goed. Daarna, voor de volledigheid, wijs ik er dan maar op dat ik geloof, want daar wil ik nooit een discussie over hebben. Dat heeft namelijk geen zin. Maar dat ik geloof dat de Hebreeënbrief net zo goed een gemeentelijke brief is, maar op een heel andere wijze benaderd. Dat wil zeggen van een totaal andere kant binnenkomend. Maar net zo goed een gemeentelijke brief blijkt ook uit de inhoud. Want er wordt uitgebreid, ik denk nog meer dan in welke andere brief ook, gesproken over hemelse roeping, hemelse positie, hemelse erfenis. Als dat niet gemeentelijke waarheid is, dan... Ik wou zeggen, dan breekt mijn klomp, maar dat kan niet, want u weet dat die allebei al lang geleden gebroken zijn. Nou goed, maar Hebreeën dus, hemelse roeping en erfenis, daar staan die termen ook allemaal. Juist daar. Daarna krijgen we nog brieven van andere apostelen. En als u mij vraagt, dat is ook gewoon nieuwtestamentische waarheid, maar niet met een specifiek gemeentelijke toepassing. En ik hoop maar dan maar dat u het woord specifiek begrijpt. Want daar konden wel eens de problemen over ontstaan. Vervolgens, ik zeg dus dat die brieven net zo goed op ons als gemeente van toepassing zijn. Maar ze zijn net zo goed van toepassing in de dagen die daarop volgen. In de toekomende bedeling, de dagen van de wederkomst van Christus. En zeker de dagen dus nog voorafgaande aan de definitieve vestiging van het duizendjarig rijk. Maar neem niet weg dat waar het gewoon in het algemeen gaat om nieuwtestamentische waarheid, zijn het waarheden die net zo goed op ons van toepassing zijn. Als al ieder die een beetje inzicht heeft in de inhoud van deze brieven, moet het toegeven dat die latere brieven, met name brieven als Jacobus en Judas, en in zekere zin ook die van Petrus, dan toch op een, laten we zeggen, wat lager niveau staan inhoudelijk dan de brieven van Paulus en zeker dan de Hebreeënbrief. Nou, lager, laat ik dan zeggen, minder hoog. Nou ja, ook heel hoog, maar niet zo hoog. Vooruit dan. Ja, want je weet nooit hoe je het moet zeggen om geen problemen te krijgen, nietwaar? Maar dat is ongeveer het idee. Wanneer wij dan teruggaan naar de brieven van Paulus, hebben we Romeinen, Korinthe, Galaten. achtereenvolgens en vervolgens Efeze, Filippense, Colossense. En inderdaad, ze rijmen op elkaar. Ja, niet taalkundig, maar ik bedoel inhoudelijk. Romeinen en Efeze, die kun je rustig naast elkaar leggen en achter elkaar lezen. Efeze is, als u mij vraagt, ook het logische vervolg op de Romeinenbrief. En eventueel de Hebreeënbrief ook trouwens. Ze liggen naast elkaar, als het ware. Filippenzen en Korinthe dus ook. Bij de tweede brieven, zal ik maar zeggen, uit diezelfde reeksen, liggen ook naast elkaar. In Korinthe, zowel als in Filippenzen, gaat het erom dat de gelovige zou dienen, zou nederig zijn, niet zo'n grote mond zou hebben. Korinthiërs niet, de Filippenzen ook niet. Men zou nog niet heersen, schrijft de apostel aan die Korinthiërs. Nee, wij zouden dienen en leidzaam zijn, schrijft de apostel aan de Filippenzen. Maar je kunt die brieven gewoon in elkaar schuiven. Niet dat de Korinthiërs gelijksoortige gelovigen waren als de Filippenzen, want dat was niet het geval. De strekking van beide brieven, om zo te zeggen, is wel degelijk gelijk. Daarna de volgende uit beide reeks is Galaten en Colossense. En de brief aan de Galaten zegt: wij zouden niet via de wet wandelen of onder de wet leven, gaat de hele brief over. Wij zouden staan in de vrijheid. Wij hoeven niet door de wet verbeterd te worden en aangenaam te worden voor God, of bekwaam gemaakt te worden voor God of iets dergelijks. En de Colossense brief zegt dat ook, in elk geval in Colossense 2. Maar in Colossense wordt daar nog aan toegevoegd dat wij ook niet door inwijding of iets dergelijks, of door studie of door het leren begrijpen van moeilijke dingen, dat we daardoor aangenaam zouden worden voor God, of verbeterd zouden worden, zouden opgroeien of zouden volwassen worden. Niet door de wet en ook niet door allerlei filosofie of wijsheid die we zouden moeten verstaan. Beide dingen, namelijk dat het door wet zou moeten, dan wel dat het door onderwijzing zou moeten. Dat zijn wereldse beginselen. Zo zit het niet. Begrijp u me goed? Ik zal u meteen de wind uit uw zeilen nemen. Het eerste is namelijk, wij als gelovigen hebben wel degelijk regels waaruit wij leven. Maar dat is niet wet in de strakke zin van het woord. Maar we hebben wel beginselen uiteraard waaruit wij leven. En anderzijds, wij zouden wel degelijk onderwezen worden. Maar niet in menselijke wijze. Dus je kan het boek van Jung. Dat is niet die oude, dat is Jung. Die zou je... Die kan je dus op je thuis laten, wilde ik zeggen. Mensen, al die menselijke filosofie, al die menselijke wijsheid, wat voor bijvoeglijke naamwoorden er ook voor staan, wat voor soort filosofie het ook is, maakt niks uit. Wij hebben er niets mee te maken. Het leidt ook tot niets, omdat het allemaal is vleeselijke, menselijke wijsheid en vleeselijk verstand. Want, zegt de Colossensebrief, dat is niet nodig. Wij zouden onderwezen worden, vanzelfsprekend. Maar wij zouden onderwezen worden in en door Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Colossense 2, vers 3. Dat is dus toch niet in Jung, hoe die mij heet, maar was ook een Jood, geloof ik, of niet? Ja. Dat is toch familie. Maar laat me zitten. Maar alle schatten der wijsheid, alle schatten der wijsheid, zegt Colossense 2, vers 3, zijn in Christus en zijn daar verborgen. Voor de wereld en ook voor menselijke wijsheid, dus feitelijk. En daarom zouden wij onderwezen worden vanuit de schriften, om niet meteen te zeggen, wij zouden onderwezen worden door de Heer zelf, dan wel door de Geest. Maar in de praktijk is dat toch gewoon door de schriften. En dat is wat in deze brief dus uiteengezet wordt. En komt dus in strekking, in hoge mate overeen, inderdaad met de brief aan de Galaten. Nou goed, daarna kom ik tot deze brief, die dus zoals gebruikelijk begint met het noemen van een afzender. Gebruikelijke plichtplegingen aan het begin. Paulus, maar dat wisten we al. Alleen het is Paulus niet alleen, want hij zegt Paulus en Timotheus, die was dus bij hem. En beide worden beschouwd als ondertekenaars van deze brief. Paulus en hij schrijft deze brief in zijn hoedanigheid van apostel van Christus Jezus. Een apostel, u weet het is een, eigenlijk niet eens een Nederlands woord, het is een Grieks woord. De vertalers hebben het niet vertaald en dat hebben ze wel goed gedaan, lijkt mij. Omdat zij de indruk hadden dat dat woord in de Bijbel dan toch een wat andere betekenis heeft dan in het algemene Grieks en dus ook in het algemene Nederlands. Want apostel betekent letterlijk zendeling, gezondene zegt men dan, maar dat is gewoon ons populaire woord zendeling. Maar het is, blijkt in het gebruik van dat woord in de Bijbel dat het gaat om diegenen die gezonden zijn door de Heere Jezus zelf. En ik zeg niet door de Heer zelf, ik zeg door de Heere Jezus zelf en als dat niet duidelijk is zeg ik door Jezus zelf. Ik zeg het liever niet zo, maar daar komt het wel op neer. Het idee is namelijk dat de Heer Jezus, de opgewekte, verschenen is aan bepaalde mensen en die heeft hen uitgezonden. En in laatste instantie is de apostel ook, of is de Heer ook aan Paulus verschenen. Hij haalt het ook bij gelegenheid aan, ik meen in 1 Korinthe 15, maar ook in Handelingen, en zeker in zijn verantwoording in de laatste hoofdstukken van Handelingen, tijdens zijn gevangenschappen, noemt hij het vele malen. Hij is gezonden door de Heer Jezus zelf, die ook aan hem verschenen is voor dat doel, en dat maakt hem tot apostel. Anders kan ook iedereen zich wel een apostel noemen, en dat betekent de term niks meer, maar u wordt graag te weten dat het wel degelijk een belangrijke betekenis heeft in de Bijbel. En Paulus zegt, ik ben toch een apostel, ik heb toch de Heer gezien, hij heeft mij toch uitgezonden, en daar ging het dus om. Dat verleent hem dus autoriteit, en vandaar dat het ook in het briefhoofd meekomt. Paulus, apostel van, en dan staat er in onze Bijbels Jezus Christus, dat hoort u te veranderen, want er staat Christus Jezus, maakt mij niet zo geweldig veel uit, maar soms maakt het wel veel uit, hè, de volgorde van die namen. De gedachte is namelijk dat hij apostel is van Christus Jezus en de vuistregel is dat als de naam Christus gebruikt wordt, dan gaat het over hem die gezeten is aan de rechterhand Gods en in het bijzonder hem die het hoofd is van de gemeente. En als de naam Jezus voorop staat, dan gaat het in de eerste plaats om hem als de mens. Nou ja, die ons een voorbeeld heeft nagelaten. En bovendien die voor ons leed en stierf bij gelegenheid. En eventueel zelfs de mens Jezus gezet in de hemel. Toch zijn hemelse positie, maar dan toch altijd de nadruk op het is de mens. Maar als de naam Christus voorop staat, komt automatisch de nadruk liggen. Te liggen op de positie die hij in zijn opstanding en hemelvaart ontvangen heeft. Het is een positie waarin hij hoofd is van de gemeente. En dat is wat de apostel hier dus ook zegt. Paulus, apostel van Christus Jezus. En hij heeft dus een boodschap van het hoofd van de gemeente, voor de gemeente. Daar komt het op neer. En bovendien beschouwt hij zich als dienaar van de gemeente. Maar dat is wat hij zegt in het latere deel van dit hoofdstuk, in het bijzonder in vers 24 en 25, dus die bewaren we nog maar eens voor een andere keer. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, ik moet er altijd een beetje bij grijnzen als ik het lees, want ik denk altijd dat het betekent, ik kan het ook niet helpen. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, als je bezwaar tegen hebt, dan moet je aan het volgende loket wezen. Hè? On higher ground. Hogere autoriteit.
De nood is niet daarop.
Jawel, natuurlijk. Maar kijk, het is natuurlijk bekend dat enerzijds Paulus natuurlijk met een volvaardig gemoed, maar die term is geloof ik van Petrus, als ik me goed herinner. Maar in ieder geval dat de apostel Paulus de nood was opgelegd om het werk te doen. En hij deed dat ook van ganser harte. In 2 Korinthe 5 beschrijft hij dat ook uitgebreid. Maar u weet dat juist de Corinthiërs overigens nogal bezwaar hadden tegen de bediening van de apostel Paulus. Ze moesten die man niet zo. Nou goed. En zeker wilden ze hem niet erkennen als apostel. Ze wilden hem die autoriteit niet toeschrijven. En vandaar dat de apostel zegt, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Als je het niet mee eens bent, nou ja. En daarna van zichzelf zegt hij bij gelegenheid, nou ja, ik heb dat werk, die bediening is mij gegeven. En of ik dat nou leuk vind of niet. En meer in bijzonder of jullie dat nou leuk vinden of niet. Want zo schreef hij het in de tweede Korinthebrief. De uitdeling, dat wil zeggen de bediening, is mij nu eenmaal toebetrouwd. En indien ik dat gewillig doe, dan heb ik loon. En indien niet, dan zeg ik, ja, ik moet het toch doen. Dus ook leidzaamheid. Hij deed het ook gepassioneerd, weet u nog. Nou goed. Dus door de wil van God. En Timotheus is mede-ondertekenaar. En Timotheus wordt bij deze gelegenheid genoemd de broeder. Nou, het was Paulus' broer niet. Niet naar het vlees. Naar de geest betekent het niks. Want stel je voor dat het niet een broeder van Paulus was naar de geest. Dat is vanzelfsprekend. Als je mede-ondertekenaar van de brief is, zal toch op zijn minst een gelovige zijn en dus een broeder. Als het term dus toch wat betekent, hier, dan is het niet die van, het is ook een gelovige, maar dat betekent het is een mede-erfgenaam en medestrijder. En in die zin wordt de term broeder nogal eens gebruikt door de apostel Paulus. Als sommige mensen speciaal door hem de broeder genoemd worden, dan is dat omdat ze inderdaad mededienstknechten zijn, medearbeiders. Want dat is eigenlijk de echte betekenis van het woord broeder. Dat zou je het kunnen zeggen, al verkopen zou de apostel zelf bezwaar tegen gemaakt hebben. Maar in onze populaire termen, hij verkoopt Timotheus aan de Colossenzen. Of hij introduceert hem bij hen, dat is natuurlijk wat gebeurt. Als hij zelf aan Timotheus schrijft, dan schrijft hij niet aan zijn broeder, maar aan zijn kind. Toen hebben de vertalers er toch maar van gemaakt zoon, dat leek hen beter. Maar er staat echt kind in de grondtekst, zowel in 1 als in 2 Timotheus. Maar als hij over hem spreekt naar anderen toe, dan is het de broeder, de mededienstknecht. Timotheus de broeder. Niettemin een hele generatie jonger, zoals u weet. Hè? Timotheus die door de apostel Paulus bij zijn moeder vandaan gehaald was en bij zijn grootmoeder, neem ik aan, en meegenomen was op zijn zendingsreis en door de apostel geïntroduceerd was in het werk en daarmee dus ook in de gemeenten. De apostel schrijft dan vervolgens aan, vers 2, aan de heiligen en gelovigen. In onze Bijbel staat dan natuurlijk den, maar ja, dat is een naamvalsvorm, die gebruiken wij niet meer. Maar het betekent aan de heiligen en gelovige broederen. Aan de heiligen en gelovigen broederen. Dat is mooie taal hoor, toch eigenlijk, maar vooruit. Aan de heilige en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn. Zijn broederen in Christus uiteraard. En voor de gelegenheid zijn ze in Colosse. Maar dat is uiteraard bijzaak. Dus geschreven aan gelovigen, aan broederen in Christus. Degene die hetzelfde geloof hebben. En die dus deel hebben gekregen aan dezelfde roeping en dezelfde zegeningen of dezelfde zaligheid. Alle gelovigen zijn broederen, de dames ook trouwens, maar vooruit, in het algemeen wel. Alle gelovigen zijn broederen en bovendien alle gelovigen zijn heilig. Begrijp je me goed? Of ze heilig leven, dat in heel enkele gevallen schijnt dat niet helemaal zo te zijn. Ja. Maar vooruit, maar ze zijn heilig. De bekende gedachte mag ik aannemen. Heiligen zijn, of heilige dingen en dus ook heilige mensen, zijn de dingen, de mensen die afgezonderd zijn tot de dienst van God. En als God de dingen afzondert tot zijn dienst, dan zegt hij ze zijn heilig. Heilig mij aan Aaron en zijn zonen, dat zij mij het priesterambt zouden bedienen. En daarmee zijn ze heilig. En verder verandert er niks. En omdat ze heilig zijn, zouden ze ook heilig leven. Maar dat is het volgende punt, hè? Zo geldt het altijd. Maar het doet niks af, ook al leeft men niet heilig. Ook al dient men in de praktijk dus de Heer niet. Ook al is men kind van God en trekt men zich er niks van aan. Dan nog is men heilig. Dat is wat men is. Hoe men is, ja, dat is weer wat anders. Maar wat men is, Ja, zuster, broeder Roosendaal zou gezegd hebben, dat is het verschil tussen de staat en de toestand van de gelovigen. Maar dat is nu meer dan 42 jaar geleden, als ik het snel uitreken. Dus dat kan ik eigenlijk helemaal niet weten. Maar zo was dat, hè. Het verschil tussen de staat en de toestand. De staat is wat men is, wie men is. En de toestand is, toestand is een toestand, het woord zegt het al. Maar goed, de toestand is hoe men is. Maar eerst gaat het om wat of wie men is. Daarna pas hoe men is. Dat is altijd de logische volgorde. Toch? Je moet eerst weten wie je bent en wat je positie is. En vervolgens, en dus wat je roeping is, want dat is hetzelfde. En vervolgens zou men wandelen waardig de roeping waarmee men geroepen is. Ik bedoel, je kan je wel gaan gedragen als kroonprins, maar als je het niet bent, helpt het niks. En als je kroonprins bent, dan moet je je gedragen als kroonprins. En doe je dat niet, dan kom je meestal ook niet zo ver. Ik bedoel, je moet het bij de volgorde houden. Wij zijn gelovigen, wij zijn geheiligd. Heiligen, namelijk gelovigen. En dat brengt consequenties met zich mee. Adeldom verplicht, zegt men dan in het Nederlands. De brief dus geschreven niet aan mensen in het algemeen, maar aan heilige en gelovige broederen in Christus. In dit geval niet de kolossen zijn, want ja, de brief moet toch ergens bezorgd worden. Maar als u mij vraagt, het maakt ons verder helemaal niet uit of zij in kolossen woonden of ergens anders. Maar nu die naam er toch staat, kan ik u wel zeggen dat het woord kolos, en dus ook een bijvoeglijk naamwoord kolossaal, natuurlijk in de eerste plaats de betekenis heeft van groot, om niet te zeggen reusachtig, maar tegelijkertijd, ik bijvoorbeeld vertaal het met, niet met groot of reusachtig, maar met monstrueus. Maar dat is zo'n raar woord. Ik weet niet eens hoe je het schrijft, broeder, nee. Monstrueus. Maar dat is wel wat het is. Namelijk, het is een gedrocht. Wanstaltige groei heet zoiets. En dan vooral grote wanstaltige groei. En dat is de achtergrond dan ook, blijkt ook in de rest van de brief, blijkt de achtergrond de samenvatting van de brief te zijn. Want het idee is dat deze Colossenzen weliswaar gelovigen waren, maar de neiging hadden, veel verder komt de indruk krijgen wij niet hoor, maar de neiging hadden om als gelovigen te leven vanuit menselijke en ver doorgevoerde menselijke filosofie en beginselen der wereld. Dat zijn de termen die dan in hoofdstuk 2 daarvoor gebruikt worden. En daardoor ontstaat één monster. Daar heb ik het nog voorzichtig gezegd, want als ik het uitgebreid zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen, dan heb je net zoiets als in de dagen van Noach. Waarbij aardse en hemelse dingen door elkaar gegooid worden. Ik zeg het toch maar niet zo heel netjes. Aardse en hemelse dingen door elkaar gegooid worden. En wat eruit komt is inderdaad monstrueus. Wanstaltig en kolossaal. Dat is wat het is. Dat hoort inderdaad niet bij elkaar. Dingen van de oude en van de nieuwe wereld. Dingen van de duivel. En dus van de duisternis. En dingen van God en dus van het licht. Die horen niet met elkaar gemengd te worden. Wij leven op de grens van die beide werelden. Beter natuurlijk, wij leven in beide werelden. Niet eens op de grens, wij leven in beide werelden. Maar waar wij spreken over bijbelse waarheid en al wat ermee samenhangt, zouden we dat strikt gescheiden houden van alle zogeheten menselijke filosofie. Waarbij die menselijke filosofie niet meteen veroordeelt. De apostel Paulus doet het overigens wel, maar ik niet eens meteen. Maar het gaat er maar om dat het er niks mee van doen heeft. Er heeft ook geen menselijke wetenschap nodig om iets van de Bijbel te begrijpen. Dat is helemaal niet zo. En als u zegt, maar kennis van de taal bijvoorbeeld, want dat heb je een beetje nodig, dat is toch menselijke wetenschap, zeg ik nee hoor. De kennis van de taal ontstaat ook gewoon door het lezen van de Bijbel. En het zal je gedacht zijn wat je allemaal uit de Bijbel kunt leren. Dat neem je onderweg vanzelf mee. En de Bijbel, een boek van 1200 bladzijden of meer, daar staat heus genoeg in om zichzelf te verklaren, zichzelf te bevestigen, zichzelf te bewijzen. Het is een wereld in één. In zichzelf. En daar gaat het maar om. Dus in zichzelf volmaakt. Als God in zichzelf volmaakt is, Hoewel sommigen dat bestrijden, maar vooruit. Als God in zichzelf volmaakt is, dan is zijn woord ook in zichzelf volmaakt. En zo kijk ik er dus tegenaan. En zo spreekt de apostel Paulus daar ook over.
Dat is zo straks over de gelaten die in de Colossenzen die. En wat mij nou eigenlijk opvalt is, dat de gelaten, de genade die ze ontvangen hadden, niet beelden of terug te gebruiken eigenlijk. En dat die Efeziërs eigenlijk doorschieten. Of der Colossenzen eigenlijk doorschieten. En hun wereldlijk leven, zeg maar, ook alles wat zij, de filosofieën en zo, kom allemaal door die genade. Die hadden ze zo ruimhartig, dacht ik, geïnterpreteerd.
Ja, denk ik ook, ja. Veel te ruimhartig. Men moet inderdaad bij de Heer blijven als men door. Maar de woorden van gelaten gelden natuurlijk wel. Als je met het vlees, met de geest begonnen bent, hè, zo staat het daar, dan moet je niet met het vlees verder gaan. Bovendien gelaten enerzijds zegt, wij zijn der wereld gestorven. En Colossense zegt, ja, maar wij zijn ook gestorven voor de eerste beginselen der wereld. Dat is dezelfde term hoor, in hoofdstuk 2 allemaal. Dat is de kern van het verhaal. Nee, het komt met elkaar over. Het ligt op iets ander gebied, maar wel op hetzelfde aardse en menselijke niveau. Ene erg het uiterlijke ingelaten, bij de Colossense meer het geestelijke met een kleine g, het denken van de mens, maar niettemin is het nog steeds de mens en een oude schepping enzovoorts. Nou goed. Geschreven dus aan heiligen en gelovige broederen in Christus die te Colossen zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En daar stop ik eerst maar bij. Deze keer zeg ik er niet zoveel van, want ja, dat staat boven alle brieven ongeveer, hè. Boven de meeste brieven, diezelfde groet. Dit is de groet, hè. Eerst afzender, dan geadresseerde, dan de groet. Genade zij u en vrede. Men wenst elkaar genade, dat doen de Grieken. Men wenst elkaar vrede, shalom. Dat doen de Joden, dat is altijd zo geweest. En Paulus in zijn brieven gewoonlijk voegt die beide groeten samen, omdat in de gemeente nou eenmaal Jood en Heiden, Jood en Griek, samengevoegd zijn tot één lichaam. Er is dus geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dus hij zegt genade en vrede, noemt overigens dan toch eerst de Griekse term en daarna de Griekse groet, dus eerst de Heidense en dan de Joodse, namelijk vrede. Maar vervolgens, dan zult u zeggen, ja, maar dit is wereldse en menselijke wetenschap, want als je dat niet wist, dan zou je dat niet kunnen verklaren zo. Dan zeg ik, nee, goed, dan gooi ik het meteen aan de kant en dan hou ik me bij genade en vrede. Dan zoeken we dat op in de Bijbel en dan zeg ik, genade is in het Oude Testament een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond, het beloofde nieuwe verbond. Het is namelijk kenmerkend voor het nieuwe verbond, genade. En vrede, dito. Namelijk, vrede is ook kenmerkend voor het nieuwe verbond. En de term vrede in het Oude Testament is dikwijls gewoon de aanduiding van heel dat nieuwe verbond. Trouwens, ook als de Heer zegt, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En ik moest er wat van zeggen, zei ik precies hetzelfde. Namelijk wat de Heer hen geeft is, nou wat geeft de Heer ons? Het nieuwe verband. Vrede. En dus genade en vrede, precies, dat is wat beloofd is. Mijn verbond des vredes. Niet het verbond der wet, maar het verbond der genade. Daar zouden wij onder leven. Bovendien, genade en vrede kun je elkaar wel wensen. Er komt in de praktijk weinig van terecht. Tenzij dan dat genade en vrede komen van God. Want van de mens hebben wij geen genade te verwachten. En vrede trouwens ook niet. Maar van God wel. En zo staat het hier ook. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. Punt. Ik weet niet of iemand een nieuwe vertaling heeft. Dan wil ik wel even weten of de rest van het vers er ook nog in staat. Maar voor zover ik weet, hoort de rest van het vers er niet te staan. U mag het staan laten, maakt mij niks uit. Heb je een nieuwe vertaling, broeder Rijnstra?
Nee, dat toch? Staat er wel bij.
In uw Bijbel staat het er wel.
Ja.
Ja.
Dat is geen nieuwe vertaling.
Nee, nee. In mijn Bijbel staat het er ook bij. Er staat namelijk bij, en de Heere Jezus Christus. Maar als u mij vraagt, is dat erin geslopen en over, namelijk overgeschreven uit een andere brief die wel zo begint, waar het er dus wel bij staat. Maakt mij niks uit, maar voor degenen die heel precies willen weten en de statistieken bijhouden en bovendien tellen hoe vaak een bepaald woord voorkomt in de Bijbel. Ja, dat doe ik ook wel eens, broeder. Ja, zeker wel. Dan moet je dus wel even weten dat naar alle waarschijnlijkheid, zover we weten, het er niet bij hoort te staan. Maar in de praktijk maakt het natuurlijk geen verschil. Want genade en vrede komt van God onze Vader. Maar alles wat van God onze Vader komt, komt in elk geval tot ons door of via de Heere Jezus Christus. Zo is dat. En dus staat het er bij gelegenheid bij, al staat het dan hier wellicht niet. En daarna begint eigenlijk een brief. Ook volgens het gebruikelijke patroon. Want als men zich in de oudheid volgens klassieke normen tot anderen richt, dan behoort men te beginnen met enige hartelijke groeten, met vriendelijke woorden aan het adres van degene die men adresseert. Ja, als je daar een voorbeeld van wil hebben, dan moet je de woorden van Paulus lezen als hij zich moet verantwoorden voor het Sanhedrin. Nou ja, daar begint hij met gij witte wand. Dat viel, helaas, maar dat komt omdat iemand anders begonnen was met slaan. Hè? Maar in het algemeen, daarna voor de Lysias en daarna voor Felix en voor Festus en voor Agrippa. Blij dat ik tot u mag spreken. We danken u voor, enzovoort. Nou goed. Je hebt er tenminste verstand van, sta ik tenminste niets voor niets te praten. Dus hoor mij langmoediglijk aan. Zo gaat dat dan. Hè? En dus dit ook. Wij danken, niet dat het onterecht is, maar zo gaat dat. Hè? Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende. En daarna lees ik meteen vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat enzovoorts. Want dat is wat de apostel Paulus doet. Hij bidt voor de Colossenzen. Trouwens, we lezen van hem dat hem de zorg overviel voor alle gemeenten. En als men zorgen heeft, want zo eindigt Filippenzen brief, wel, men zou in geen ding bezorgd zijn, maar men zal begeerten in alles door bidden en smekingen met dankzegging bekend laten worden bij God. Want zo staat het daar in Filippenzen 4, vers 6. En dat is wat de apostel Paulus dus ook doet. En hij maakt daar ook melding van. Het is natuurlijk meteen introductie tot de brief. Want dat gebed van de apostel Paulus, in dat gebed van de apostel Paulus, vraagt hij opdat de Colossenzen en daarmee feitelijk alle gelovigen zouden vervuld worden, zo staat het hier, met de kennis van Gods wil. Dat zij zouden komen tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Maar dat was Filippenzen waar het zo staat. Niet in de vorm van een gebed, maar we vinden het daarna of daarvoor wel weer in de vorm van een gebed. Zelfs twee, en nogal lang uitgevallen, in Efeze. Eveneens in het begin van de brief, Efeze 1. En daarna ook in Efeze 3. En die gebeden van de apostel voor de gelovigen, die hebben altijd dezelfde inhoud. Namelijk dat zij zouden vervuld worden met de kennis van Gods wil, niet menselijke wil. Dat ze vervuld zouden worden met alle wijsheid die verborgen is in Christus, maar niet uiteraard wijsheid van de wereld. Dat men Hem, de Heer, zijn woord, zijn werk zou leren kennen. Opdat men, want dat is het vervolg, opdat men daardoor, door die kennis, ook inderdaad zou wandelen waardiglijk de roeping. Waardiglijk Goden. Waardiglijk het evangelie. Of zoals hier staat in vers 10, waardiglijk den Heer. Want dat is waar het altijd om gaat. En strikt genomen, daarvoor komen wij ook bij elkaar. Daartoe stellen wij ons onder het woord, om eens een plechtige uitdrukking te gebruiken voor de gelegenheid. Want daar gaat het om. En dat is ook inderdaad de wil Gods. Want in de praktijk is het toch echt zo dat wij weliswaar kunnen zeggen, ja, we zijn verlost uit deze wereld, we zijn geplaatst in de vrijheid, we zijn overgezet uit de duisternis in het licht. En al dat soort dingen meer. We zijn onttrokken aan ons verleden. We hebben een toekomst voor ons. Allemaal tot je dienst. Maar in de praktijk is het echt maar één ding. In de praktijk. In de praktijk gaat het alleen maar om dit. Dat waar wij wellicht vroeger leefden. Of dachten en leefden. Volgens de beginselen der wereld. Volgens menselijke wijsheid, filosofie. We moesten jarenlang naar school om dat allemaal op te doen bovendien. Hè? Ja, dat was vroeger. Zo zijn we nu als kinderen Gods verantwoordelijk om ons te laten vullen, niet met menselijke wijsheid, maar met het woord Gods. En dat staat boven, ver boven, wat de mens denkt of leert. Het zijn heel andere beginselen. En daar gaat het om. En als dat er niet is, als er niet is wat Romeinen 12 zegt, als er niet is verandering van het gemoed, vernieuwing van het denken, als dat er niet is, is het louter theorie als wij zeggen, wij zijn gelovigen en we zijn overgegaan uit de dood en het leven en wij zijn onttrokken aan de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde, vers 13 van Colossense 1 enzovoort. Dan betekent dat namelijk niks. Of ik wandel in het licht met Jezus. Hè? Nou ja, dat was de tekst van de zingende zusjes ooit. Maar ik bedoel, uit 1 Johannes 1 of zo. Hè? Dat betekent niks namelijk. Als wij niet weten, de Heer niet kennen, van hem niks begrijpen, zal ik maar zeggen. Ja, dan betekenen al die dingen niks. En dus gaat het maar om één ding, de verandering van ons denken. En dat komt in al deze brieven. Komt in alle brieven feitelijk aan de orde. Eerst de verandering van denken en daarna inderdaad een wandel waardiglijk de Heere in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. En Paulus draagt aan dat werk en aan dat doel zijn steentje bij in populair Nederlands. Dat wil zeggen, hij doet er van alles aan, hij trekt rond en houdt overal lezingen, want dat is eigenlijk wat hij doet. En hij schrijft bij gelegenheid brieven, waaronder ook deze. En voor zover ik dat niet doe, staat er dat hij bidt. Want hoe dan ook, deze dingen, die zijn uiteindelijk alleen te bereiken in de kracht Gods en door de kracht Gods. Bovendien, ik zeg het wat ongelukkig, maar ik bedoel gewoon te zeggen, voor zover wij veranderd zouden kunnen worden door de vernieuwing van ons denken enzovoorts, kan dat alleen voortkomen uit het werk Gods, het werk van de Geest, het werk van Christus in ons.
Maar dan ervaar je door de vrede ook niet.
Nee, broeder, maar u en ik weten dat men wel over vrede spreekt, ook in het christendom, maar dat het natuurlijk geen bal betekent. Men spreekt over dingen die men niet kent, dat is het veiligste, want daar kun je geen baan op vallen. En zo spreekt men ook over vrede, omdat men geen flauw idee heeft wat het eigenlijk inhoudt. En straks is het alweer kerstfeest, broeder. Maar dat is pas na de pauze, hoor. De apostel zegt dan in vers 3, wij danken de God en Vader. Eigenlijk staat er gewoon, wij danken de Godvader. Maar Godvader is zo'n raar woord in sommige talen, dat men het niet zo vertaald is. Maar het staat er echt, de God, Vader. En de vertalers hebben ervan gemaakt, de God en Vader.
Maar je zegt er altijd God en namelijk.
Dat is het ook, broeder, dat is het ook. Maar hier staat zelfs het woordje en niet eens tussen. Dat is een stijlfiguur, dat heet een appositie. Toen heeft iemand het dus opgezocht in het woordenboek wat een appositie is. Stond het niet eens in het woordenboek. Nou, dat valt dan tegen, maar zo heet dat echt. Een appositie, dan zet men twee woorden gewoon tegen elkaar aan. Zoals in Romeinen 8, dat geef ik altijd als voorbeeld. Daar wordt gesproken over onze aanstelling tot zonen. En dan staat er in de Statenvertaling namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar er staat gewoon onze aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Omdat het hetzelfde is. Twee woorden, zonder voorwoorden tussen. Twee termen in ieder geval, ter aanduiding van hetzelfde. Dat is hier ook zo. Wij danken de God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Het probleem van de uitdrukking, de God, Vader, dan wel de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, is eigenlijk dat men de betekenis nooit begrijpt, om de eenvoudige reden dat men dan denkt dat er staat God, namelijk de Vader, ter onderscheiding van God de Zoon en God de Heilige Geest. En zo van God, God namelijk de eerste persoon van een drie-enige God. Zo leest men hem dan en dat is weer duidelijk. Maar dat is niet de betekenis. Zoiets bestaat trouwens in de Bijbel überhaupt niet. De gedachte is namelijk dat woord vader de betekenis heeft van erflater tegenover zoon, erfgenaam. En dus, met wat eenvoudiger woorden, de term vader heeft altijd in zich de gever. De vader is de gever. De vader is de oorsprong der dingen. Zoals de zoon is de ontvanger der dingen. Een van de redenen waarom ik regelmatig op die kwestie van die drie-eenheid terugkom, is nou juist dit, dat de zoon in de Bijbel, ook de zoon van God, de Heer Jezus Christus, is de zoon omdat hij onderdanig is aan en onderworpen is aan en sterker nog dienstbaar is aan de Vader. Dat is wat de schrift ervan leert. Men leest het Johannes-evangelie, dan heb je voldoende argumenten. En die hele gedachtegang is namelijk in strijd met de officiële leer van de drie-eenheid, die zegt, nee, de vader en zoon staan op volstrekt, maar op volstrekt gelijk niveau. De een staat niet boven de ander. Dat staat zwart op wit in al die stukken die erover bestaan. En dat is nou precies onbijbels. En het belang daarvan is weer dat men in dat geheel dan ook verzuimt te zien de gehoorzaamheid en dienstbaarheid en bijzonder het geloof van de Heer Jezus Christus. Wat de schrift ons namelijk uitdrukkelijk leert, is dat heel onze zaligheid tot stand gekomen is juist door de dienst, namelijk de gehoorzaamheid, die ene gehoorzaamheid uit Romeinen 5 bijvoorbeeld, de gehoorzaamheid, kortom, het geloof, Romeinen, Galaten, Hebreeën, uit het geloof en dus trouw en dus gehoorzaamheid en dienstbaarheid van de Heer Jezus Christus. Dat is een hele leerstelling, Bijbelse waarheid dus, die helemaal niet kan als men echt gelooft dat de Vader en Zoon met betrekking tot de Godheid volstrekt op hetzelfde niveau staan. Dat is namelijk niet zo. Het zijn begrippen die in relatie tot elkaar staan, maar Vader is de gever en de Zoon eventueel in die relatie is de ontvanger. En wat hier dus staat, want om die theorieën gaat het natuurlijk niet, hè. Maar wat hier nou staat in dit vers, is dat God degene is die zijn zegeningen gaf aan degene die onze Heere Jezus Christus is. God is namelijk de gever. Wat dacht u trouwens van Efeze 1? Die begint ook zo, hè, Efeze 1. Vers 3. Het eerste deel van het vers lees ik meestal niet, of citeer ik meestal niet. Maar het is minstens van even groot belang als de rest van het vers. Efeze 1, vers 3. Waar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Nou, dat is bijna letterlijk wat er staat in Colossenzen 1, vers 3. Althans, de uitdrukking is volkomen gelijk. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Ja, die onze Heere Jezus Christus gezegend heeft. En Jezus Christus is weer onze Heer. Dat wil zeggen, wij dienen de Heer, onze Heer Jezus Christus, maar de Heer Jezus Christus dient zijn Vader, God namelijk. En God, van de andere kant, geeft zijn beloofde zegeningen aan Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus geeft die zegeningen door aan ons. Dat is de kortste beschrijving, denk ik, van de functie van de middelaar tussen God en de mensen. Het is trouwens ook de beschrijving van de functie van Christus als hoofd van de gemeente. Alle zegeningen van het lichaam komen tot het lichaam via het hoofd. Daarom zitten al onze zintuigen in ons hoofd. Daarom zit onze mond in ons hoofd, ongeacht of er wat uitgaat of ingaat. Het gaat via het hoofd, is het idee. En zonder hoofd geen leven. En het hoofd ontvangt de dingen van buitenaf. Het hoofd van de gemeente, de Heer Jezus Christus, ontvangt de dingen van God, zijn Vader en dus de Gever. De Heer Jezus ontvangt het en wij zijn in hem, dat is de rest van vers 3 van Efeze 1, wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En de volgende versen zeggen precies hetzelfde. Die had ik dus ook als illustratie kunnen nemen. Want daar staat dat God de Heer Jezus Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En voor zover wij aan hem deel hebben, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En voor zover wij dus uitverkoren zijn, is het door de verkiezing, de uitverkiezing van de Heer Jezus Christus. Een heel simpele waarheid. Want al onze zegeningen liggen vast in hem. En dus, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is via hem ook onze Vader. Ik blader even om, want ik kijk even welke uitdrukking er nou precies stond in Efeze 3, in dat gebed. Nee, ik dacht dat er nog ergens zo'n uitdrukking stond. Ik kan hem niet vinden. Oh, hij stond ook in hoofdstuk 1, in het eerste gebed. In Efeze 1, dat gebed. Die bedoel ik, ja. Waar staat in 1 vers 17 van Efeze, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Nou, hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus, zei 1 vers 3. En hier staat, hij is de Vader der Heerlijkheid. Dat betekent dat hij, God, de Gever, toepassing van het begrip Vader, de Gever is van heerlijkheid. Dat wil zeggen, heerlijkheid vindt zijn oorsprong in God. Maar God geeft die heerlijkheid aan de Heer Jezus Christus. En vervolgens geeft de Heer Jezus Christus die heerlijkheid aan ons. Dat is het verhaal. En daarom denk ik, nou, ik noem maar niet meer schriftplaatsen, maar u vindt dat overal. Dat is het idee. Al wat wij ontvangen van Gods wegen, komt tot ons via de Heer Jezus Christus. En God is dus de Vader van de Heer Jezus Christus en de oorsprong en oorzaak van de zegeningen van Christus. En via hem komt het bij ons. Voor zover God onze Vader is, is dat zo omdat hij de Vader is van de Heer Jezus Christus. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat is de betekenis, de echte betekenis van de term. Dan ga ik terug naar Colossenzen 1 vers 3. Wij danken de God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd voor u biddende. Het is namelijk bidden onder dankzegging. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Lezen wij in Filippenzen 4 vers 6. En hier vinden we iets dergelijks. Hij dankt en bidt. En hij doet dat. Vers 4, alzo wij, dat wil zeggen omdat wij van uw geloof in Christus Jezus, dat wil zeggen uw vertrouwen op of in Christus Jezus gehoord hebben, en omdat wij gehoord hebben van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Het wordt altijd beschreven als twee dingen, dat zijn het misschien ook, maar in de praktijk gaan ze samen. En ik zie het zo sterk dat ik wel durf te zeggen dat als wij echt geloven in Christus Jezus, dat wil zeggen als we echt ons vertrouwen in hem gesteld hebben, dan hebben wij ook liefde tot alle heiligen. Dat wil zeggen tot alle andere gelovigen. En Johannes zegt het andersom in de eerste Johannesbrief in elk geval. Waar wij liefde hebben tot alle heiligen en dus de broeders lief hebben en elkander dienen, daar beschouwt hij het als bewijs van ons geloof in Christus. En als uitdrukking, als bewijs van eeuwig leven. Los van of je dat bewijs nodig hebt, daar gaat het nou niet om. Maar het een is een symptoom van het ander. Het gaat dus altijd samen, en hier zegt Paulus dat eigenlijk ook, hè. We hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. En dus gaat het om de gemeenschap die men heeft met de Heer Jezus en met elkaar. En dat zijn de woorden eigenlijk uit 1 Johannes 1. Deze dingen verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en opdat deze onze gemeenschap, ook zij met God en met zijn Zoon, Jezus Christus.
Heeft u de voorwaarden daarvan niet eigenlijk vastgelegd in Efeze 4, als u zegt die band is trainingsbewaring, dan eigenlijk die zekerheden die er zijn, dat die ook eigenlijk door de gelovigen gedragen moet worden om die gemeenschap in stand te kunnen houden?
Dat is het ook. Kijk, wij kunnen natuurlijk enerzijds theoretisch, maar dat is zuiver theoretisch, spreken over, wij zijn kinderen Gods, we zijn met God verzoend, we hebben deel aan de zegeningen van Christus, we zijn met elkaar verbonden, we zijn één gemeente, allemaal tot je dienst. Maar voor mij hoeft het niet. Ik bedoel, dat is theorie. Bemoei je met theorie. Ik geef niks om theorie, dat was mijn probleem op school ook altijd. Theorie is prachtig hoor, overigens. Ik vind theorie prachtig om later de verschijnselen te kunnen verklaren. Maar als de verschijnselen er niet zijn, wat moet je met theorie? Dat zijn lettertjes in een boekje. Dat zijn rijtjes die je uit je hoofd moet leren. Dat is helemaal niks. Het gaat om de praktijk. En de Bijbelse gedachte is inderdaad dat wij fundamenteel en dus in theorie met God verbonden zijn via de Heer Jezus Christus en daardoor ook met elkaar, met al die anderen die dus met God verbonden zijn in de Heer Jezus Christus. Maar als het niks betekent, dan zijn het alleen loze woorden. Dan denk ik altijd weer aan mijn neef die sterrenkunde studeerde. Ja, een neef van mijn leeftijd. Dat heb ik vast wel eens verteld in de loop der jaren. Hè. Wat kun je daar nou mee, Leen? Leo heet hij tegenwoordig. Maar goed, wat kun je daar nou mee? Nou ja, je kan er les in geven later. Je kan er weer les in geven. Ja. Wat moet je daar nou verder mee? Niks. En zoals met dit soort Bijbelse waarheid ook. Wat moet je ermee? Je kunt er weer les in geven. Ja, dan weet ik wel wat leukers te doen. Dat meen ik ook echt. Het gaat niet om de theorie, het gaat om de praktische uitwerking. En dat is wat de apostel hier ook zegt. Het is inderdaad een parallel aan, maar het is een beetje vooruitgrijpen, want de brief moet eigenlijk nog beginnen natuurlijk. Maar het is inderdaad een parallel aan wat de apostel in de Efezebrief uiteenzet, waar hij zegt dat als wij nou helemaal kinderen God zijn, en als hij spreekt over dat gebed, zijn gebed noemt tot de Heer voor de gelovigen, dan zegt hij, ik bid u. Nou, hij bidt wel tot God, maar dan zegt hij, ik bid u. Dat gij uw lichaam stelt tot. Maar dat was Romeinen 12. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En waarin komt dat tot uitdrukking? Waarnaar zouden wij dus ons uitstrekken? Wel staat er. We zouden met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en met langmoedigheid en met verdraagzaamheid ons benaastigen te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Daar heb je diezelfde vrede. Hetzelfde vredeband of verbond eigenlijk terug. En daarna wordt gesproken over één lichaam, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Die geeft. Eén God en Vader. Van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Daar begint het mee. De eenheid namelijk van het geheel. Want dat is nou net het grote punt. Wanneer wij de wereldse wijsheid, filosofie, wetenschap van mijn part, hè? Wanneer wij de wereldse wijsheid zetten tegenover de wijsheid die in Christus is, dan moet ik u zeggen dat wijsheid in de wereld nog altijd verdeeldheid met zich meebrengt. En wijsheid van Christus brengt alleen maar eenheid. En niet meteen roepen, waarom zijn de christenen dan zo verdeeld? Want daar geef ik liever geen antwoord op. Verdragende elkander. Ik schrijf ze altijd los van elkaar. Verdragende elkander. Ja, in de liefde. Ja, precies. Maar het punt is, dat de verdeeldheid van de gelovigen gewoon voortkomt uit het feit dat men zich laat leiden door wereldse wijsheid. En dan nog ontleent aan de cultuur, dan wel het milieu waarin men leeft of waarin men is opgegroeid of wat dan ook. En dat is overal verschillend. Dus alle dorpen van elkaar verschillend, zelfs tot op heden nog. Maar eenheid is het wanneer we het allemaal loslaten en ons houden aan het woord Gods. Dat is ook echt zo. Alleen ja, dat het weinig beleefd wordt, weinig gepraktiseerd wordt. Ik denk altijd, dat is mijn schuld ook niet. Tenminste, dat hoop ik maar, broeder. Ja, nou goed. Maar ik houd dus staande dat waar inderdaad men slechts zich laat onderwijzen door het woord Gods, daar komt inderdaad eenheid tot stand. Ik kan niet missen. En dus, band des vredes, geestelijke eenheid. En daar leven wij uit. En we zouden beginnen, maar dat is dan meer Efeze 4 natuurlijk, wij zouden beginnen met die eenheid te erkennen om vervolgens daaruit te leven. Dan begint het toch met theorie natuurlijk. Je moet het eerst weten en aanvaarden. Geloof omdat het in de schrift staat. Maar als je er daarna niet uit leeft, dan moet je eigenlijk je mond erover houden, denk ik altijd. Hè? Dan het gevolg moet er zijn. Moet in de praktijk wat betekenen. En daar is deze Colossensebrief dan natuurlijk ook direct op gericht. Hij heeft gehoord. Paulus zegt, ik heb gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Het schijnt dat Paulus nooit in Colosse geweest was voordat hij deze brief schreef. In ieder geval in Handelingen komen we Colosse helemaal niet tegen op de zendingsreizen van de apostel Paulus. Maar Paulus schrijft later dat hij het een en ander gehoord heeft over de gang van zaken in Colosse via Epaphras uit vers 7, de geliefde dienstknecht, en dan vers 8, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Die heeft dan Paulus verslag uitgebracht over hoe het gaat in de gemeente in Colosse. Maar Paulus zegt dan in vers 4, wij danken en bidden, omdat wij van uw geloof in Christus gehoord hebben en van de liefde, logischerwijze, die gij hebt tot alle heiligen. Als dat laatste er is, is het bewijs van het eerste. En daarna zegt hij, wij danken en bidden altijd voor u, vers 5, om de hoop die u weggelegd is. Want het punt is natuurlijk dat het niet eens gaat om het bewaren van de eenheid hier, maar dat het uiteindelijk gaat om onze onvergankelijke en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En ik leen de woorden maar even aan Petrus, 1 Petrus 1, vers 3 of 4 of daar in de buurt. Hier heet het, om de hoop die u weggelegd is, dat wil zeggen de hoop die voor u bewaard wordt. En hoop is dan niet hoop als zodanig, maar het is dat wat wij hopen. Dat wat wij verwachten, namelijk erfenis, loon, vergelding of hoe het maar heten mag. Heerlijkheid heet het ook bij gelegenheid natuurlijk. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, want daar gaat het werkelijk om. In de praktijk van ons leven gaat het om dienst aan de Heer en daarmee dienst aan de gemeente. Maar dat alles zou weinig zin hebben, waar het niet dat het een resultaat zou hebben in de toekomst. En dat is ook wat de apostel hier zo zonder meer zegt. Om de hoop die u weggelegd is, of die voor u weggelegd is in de hemelen, een hoop van welke gij tevoren, eerder al, gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk door het evangelie. Waarmee u maar weer ziet dat de prediking van het evangelie wel degelijk inhoudt de prediking van dat het leven van de mens, met name dan het leven van de gelovige mens, resultaat zal hebben, positief resultaat zal hebben, vrucht zal hebben dus voor de eeuwigheid. Ik zit er meteen in. De prediking van het evangelie is dus niet gericht op dat we betere mensen zouden zijn of waardige leden van de samenleving dan wel de vakvereniging of hoe het maar heet mag. Integendeel, waar het om gaat, is om het hiernamaals. Waar het om gaat, is om loon, op de erfenis, de hoop die voor ons weggelegd is in de hemel. Dat is een essentieel onderdeel, kennelijk, van het evangelie. De apostel zegt ook zo zonder meer, hoop van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. Het woord dat uitsluitend waarheid is. Namelijk het evangelie, het wat tot u gekomen is. En nou toch al even Petrus heb geciteerd, ga ik er even naartoe om het zo correct mogelijk aan te halen uit 1 Petrus 1. Want apostel Petrus bestaat het om het echt ook in één zin te zeggen. Die zegt dat, nee, laat ik toch maar bij vers 3 beginnen meteen. Die zegt, gelooft zij de God en Vader, van wie zou je die uitdrukking hebben zeg? Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus? U weet toch dat ik altijd zeg dat ik Petrus ervan verdenk dat voordat hij één letter schreef, dat hij eerst alle brieven van Paulus gelezen heeft? Nou, heb je nog een argument, hè? Dat is precies de uitdrukking. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, God die rijk is in barmhartigheid, Efeze, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. In één term. Heeft wedergeboren tot een levende hoop. Ons heeft wedergeboren niet opdat wij aangenaam door dit leven hier op aarde zouden komen. Hoewel daar ook niks mis mee is natuurlijk. Maar heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En het leuke van de uitdrukking levende hoop is dan nog dat daarin vervat zit het tegenwoordige leven in het vlees, de dagen die ons overig zijn in het vlees, om een andere term van Petrus aan te halen, maar ook dat wat daarna komt. Want hoop wijst op de toekomst, maar als die hoop een levende hoop is, dan betekent het dat die hoop ons tegenwoordige leven bepaalt, vult, inhoud geeft. En korter kun je heel de Bijbelse boodschap, althans aan een gelovige, niet samenvatten, denk ik. Waar gaat het om? Wat is het? Wat is christelijk leven? Een levende hoop. Een toekomst die ons heden bepaalt. En iets breder, een toekomstverwachting die ons heden bepaalt, omdat wat we in de toekomst zullen ontvangen inderdaad evenredig is aan wat we hier hebben. En zo zegt Petrus dat daarna verklaart heeft, want dit was wel erg kort door de bocht, denk ik altijd, hè? Erg snel. Maar hij verklaart het, hij zegt, God heeft ons wedergeboren tot, en nu vers 4, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, want de ellende is dat erfenis dikwijls al verdorven, dan wel bevlekt, dan wel verwelkt zijn tegen de tijd dat we die zouden ontvangen. Maar deze erfenis is onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk en hij wordt in de hemelen voor ons bewaard. En dat is precies wat Paulus zegt. De hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt. Want wedergeboorte, en de zaligheid in het algemeen, heeft weliswaar natuurlijk van doen met ons tegenwoordige leven, maar altijd met het uitzicht op wat ons wacht, want Gods doel is niet om een oude schepping, deze namelijk, te verbeteren, te modificeren, zo van, er waren een paar kwalen aan, maar dat weten we nog wel even te verhelpen voor garantie. Nee, Gods doel was van oudsher om een nieuwe schepping te maken. En het was niet deze, met de Adamitische mensheid erop, maar het was van oorsprong bedoeld een nieuwe schepping, waarvan niet Adam, maar waarvan de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, dus het hoofd zou zijn. En daar is heel het werk Gods op gericht. Daar zou ook heel ons leven op gericht zijn. En dat geeft ons inderdaad een levende hoop. En dat is wat de apostel hier aan in de introductie van de Colossensebrief meteen ook zegt. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. En die hoop, dat is de oorzaak of de aanleiding van het gebed van de apostel Paulus uit vers 3. Want het gaat de apostel ook niet maar om het heden. Het gaat uiteindelijk altijd om het eindresultaat. De hoop die we hebben. En dat is ook waar wij als christenen geacht worden uit te leven. Wellicht lijden hier, zoals de voorgaande brief dat zegt, de Filippense brief. Maar in ieder geval heerlijkheid, loon, erfenis of zelfs kroon, want zo wordt het ook genoemd, in de toekomst. En al onze dienst aan de Heer in de dagen die ons resten in het vlees, zal gericht zijn op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij ook vanavond uw woord mochten openen. En steeds opnieuw bepaald mogen worden bij die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat u ons verbonden hebt met hem en ons daardoor uitverkoren hebt uit deze oude gevallen wereld. En ons tevoren verordineerd hebt om tot zonen te worden gesteld. We danken u dat u ons in hem begenadigd hebt en in hem verlost hebt. Verlost hebt van een duistere wereld, een onzekere en vergankelijke wereld. En ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, tot een onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u ook te mogen weten dat u ons bewaart voor diezelfde erfenis. Voor het doel waartoe u ons geroepen hebt en waartoe al uw werk in de loop der eeuwen moet leiden. Wij danken u dat wij reeds nu deel uit mogen maken van deze nieuwe schepping, deze nieuwe wereld. Dat we reeds nu deel uitmaken van dat koninkrijk van uw geliefde Zoon. En mogen wandelen in het licht, opdat wij in de toekomst ook uw erfgenamen zouden zijn. Wij danken u dan voor deze avond, Vader. En wij vragen u, wilt u uw woord aan ons harten bevestigen? Opdat het zijn werk mag doen in ons en in onze levens. Opdat het onze zielen mag zalig maken. En wij gebouwd mogen worden in geloven. Mogen toenemen in genade en in kennis van u. Wees u daartoe ons nabij. Met uw woord, met uw krachten, met uw genade. Om Christus wil. Amen.